Nu volgt de uitzending van donderdag 14 januari 2010. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. De hele crew van PI4AA wenst u een heel goed 2010 toe met vele leuke ervaringen in onze hobby. Ook dit jaar houdt PI4AA uitzendingen op 40 meter en wel op 70-73. Luistert u op deze frequentie? Meld u zich dan na de uitzending in de ronde op 40. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 40 meter op 7073, op 20 meter op 1420, op 2 meter op 145325 en op 70 centimeter op 438625. In deze uitzending: het conteststation Papa India 4 Charlie Oscar Mike, meten aan radiopropagatie op de HF-banden, de MKARS 80 zelfbouwtransceiver en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals het kort radionieuws, nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie.
Nu volgt het kort radionieuws van 14 januari 2010. Met als onderwerpen: VZA in Radio Kootwijk, 40 meter in Duitsland, 500 kHz in het Verenigd Koninkrijk, Chinese radiosatelliet, 30 meter in India en 500 kHz in Nederland. VZA in Radio Kootwijk. De VZA heeft toestemming gekregen om gedurende 2 maanden de PI4-VRZ-A-uitzendingen te verzorgen vanuit het oude zendgebouw A, de kathedraal in Radio Kootwijk. Zij hopen na overleg met de eigenaar, Staatsbosbeheer, ook na de proefperiode de uitzendingen te mogen voortzetten. De uitzendingen vinden plaats zaterdags vanaf 10 uur op 3605 kHz. 40 meter in Duitsland. In Duitsland mogen A-amateurs in het gebied 71 tot 7200 kHz nu werken met een maximaal vermogen van 700 watt PEP, met de opmerking dat dit vermogen alleen mag worden gebruikt indien het voor de verbinding absoluut noodzakelijk is. 500 kHz in het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn de vergunningen voor de proefnemingen in de 500 kHz band verlengd tot februari 2012. De vergunningen waren eerst verleend tot februari 2010. Chinese radiosatelliet. Op 15 december jongstleden heeft China zijn eerste amateur radiosatelliet gelanceerd, genaamd XW1. Het communicatiesysteem bestaat uit een baken en 3 crossbandtransponders die werken in FM, SSB, CW en digitale modus. Meer informatie op de website www.kampsat.cn whiskey whiskey whiskey.charlie alpha mike sierra alpha tango.charlie november. 30 meter in India. De zendamateurs in India hebben van de regering toestemming gekregen om op secundaire basis te mogen werken in de 30 meter band. 500 kHz in Nederland. Nederlandse F-amateurs kunnen een vergunning aanvragen om gedurende 1 jaar experimenten te mogen doen in de 500 kHz band. De uitzendingen mogen een maximaal vermogen hebben van 5 watt EIRP en een bandbreedte van 100 Hz. Het verlenen van de vergunningen zal geschieden via de amateurverenigingen. Meer informatie dus op de VERON website www.veron.nl.
Tegenover mij aan tafel hier bij een van de verenigingsavonden van de VERON zit Nico, PA0DLO. En goedenavond, Nico.
Ja, goedenavond.
Nico, we hebben vanavond een lezing van jou mogen bijwonen. En die gaat over van alles en nog wat wat te maken heeft met propagatie. En dan met name op de HF-banden. Nou heb ik altijd begrepen dat dat eigenlijk gewoon een heel uitgekoud verhaal is. Hè? Dat kun je in de boeken terugvinden. En er zijn verschillende manieren om achter de MUF, hè, de Maximum Usable Frequency, te komen. Weet ik dan niet gewoon al genoeg?
Nou, niet echt natuurlijk, want die MUF, dat lijkt wel het belangrijkste getal wat er bestaat voor veel centamateurs. Maar daarbij realiseren ze zich niet dat er veel achter zit nog en dat er heel veel verschillende MUF's zijn en dat je ook op verschillende plaatsen gemeten krijgt en op verschillende tijdstippen. Waardoor je dus toch even goed moet weten wat die MUF nou precies betekent voordat je er gebruik van gaat maken bij het bepalen van hoe het zit met de propagatiecondities.
Ja, want wat ik begreep is dus dat het zo kan zijn dat er zomaar een gat in de propagatie zit als je kijkt naar de frequenties. Hè? Dus het is niet zo dat je alle frequenties tot aan de MUF altijd kunt gebruiken.
Nee, dat blijkt in de praktijk. Als je er echt aan gaat meten, dan zie je dat de MUF bijvoorbeeld tot 18 MHz gaat. Maar dat wil niet zeggen dat het op alle frequenties onder die 18 MHz altijd goed gaat. Dat hangt er helemaal vanaf voor het pad waar je naar kijkt en met de afstanden en zo.
Nou vertelde je iets over sondering, verticaal en horizontaal. Nou denk ik dat veel mensen verticale sondering, als ik naar de plaatjes van jouw presentatie vanavond kijk, wel herkennen. Maar wat is nou precies het verschil en wat vinden we daar bijvoorbeeld van terug op het internet?
Nou inderdaad, de meeste amateurs die kennen wel de verticale sonderingen van digitale ionensondes, zoals in Europa de vele digisondes en zo. En de resultaten daarvan, de ionogrammen, die zie je dus inderdaad op internet. Die worden door veel amateurs gebruikt om te bepalen hoe het nou zit met de propagatie. Maar er is nog meer. Er zijn ook andere sounders die onder een lagere hoek werken, de chirp sounders. En die meten dus een propagatie over een bepaald pad wat veel langer is. Vele honderden tot duizenden kilometers. En dat is voor ons best interessant, want amateurs die werken natuurlijk ook met dit soort radiopaden. En als je dat soort metingen gaat bekijken, dan kan dat heel interessant zijn. Het probleem is alleen dat de meetresultaten daarvan, de ionogrammen van chirp sounders, niet op internet te vinden zijn.
Oké, dus ik begrijp dat de horizontale sondering, die dus wat minder of helemaal niet op internet terug te vinden is, dat die eigenlijk voor ons veel interessanter is. Wat voor instanties zijn het dan die sondering meten of uitvoeren?
Ja, bij die verticale sonderingen zijn het meestal wetenschappelijke stations of zo, hè, want die willen gewoon puur wetenschappelijk onderzoeken hoe het zit met de ionosfeer. Maar bij die metingen onder lage hoek met die chirp sounders gaat het vaak om militaire stations, want die willen gewoon kijken hoe het zit met de kwaliteit van radiopropagatie op een pad over een aantal honderden of zelfs duizenden kilometers. Want ze willen natuurlijk op elk moment terug kunnen vallen op zo'n korte golfverbinding. En daarom zijn dat andere sounders en die zitten ook op andere plaatsen. En ja, dat is een beetje geheimzinniger, maar ze zijn wel te vinden.
Als ze niet op internet terug te vinden zijn, ja, dan is er maar één optie en dat is ze zelf te ontvangen. Maar hoe gaat dat in zijn werk dan? Want ik kan me voorstellen, als er zo weinig informatie over beschikbaar is en ze zenden zo af en toe eens een keer uit met een sweep, dat het allemaal heel lastig te vinden en te volgen is.
Ja, dat is een beetje zo, maar er is wel veel zelf uit te zoeken. Er is best wel wat te vinden op internet. En je kunt natuurlijk in een groepje amateurs die daar al jaren mee bezig zijn, zoals met G3 PLX in Engeland, kun je heel veel informatie vinden. En daar kun je zelf ook apparatuur voor bouwen, met een korte golfontvanger en een PC. En dan moet je hele nauwkeurige timing hebben. Daar gebruik je bijvoorbeeld een GPS-ontvanger bij, om dan hele nauwkeurige tijden te kunnen vaststellen van de ontvangst van die signalen van die chirp sounders. En dan kun je ook zelf je eigen ionogrammen gaan bouwen.
Nou zeg je een GPS-ontvanger. Als ik mijn tijd van mijn PC synchroniseer met een NTP via internet of ik gebruik DCF, dat is niet nauwkeurig genoeg?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk wil je nog nauwkeuriger meten. Je wil echt tot, microsecondes liefst. Maar enkele tientallen microsecondes is toch wel het minste wat je nodig hebt om nauwkeuriger die looptijden te kunnen meten van die signalen. Dan kun je dus echt hele mooie ionogrammen bouwen die gedetailleerde informatie leveren. En als je dus een onnauwkeurige tijdbasis hebt, dan werkt dat niet.
Nou noemde je zojuist al even G3 PLX. Kunnen we daar iets van op internet vinden?
Ja, daar zijn wat links te vinden. Als je googelt op G3 PLX Chirp Sounder project, dan zul je waarschijnlijk wel wat tegenkomen. G3 PLX is met een groepje amateurs een 10 jaar geleden begonnen met een project om dit soort sonderingen zelf uit te gaan voeren. Om daar apparatuur en software voor te ontwikkelen. En er is ook software beschikbaar die je kunt gebruiken met een pc met een geluidskaart. En dan kun je zelf ook metingen gaan uitvoeren. En dat is helemaal niet zo'n ingewikkelde apparatuur. En overigens kun je ook het augustusnummer van Electron van 2002 het een en ander nog nalezen. In een artikel van PA1ARE, die heeft dat keurig beschreven. En dat artikel is nog steeds helemaal van toepassing op dit moment. Dus op die manier kun je ook informatie vinden.
Informatie voldoende beschikbaar, hè? Nico, hartelijk dank voor het interview.
Oké, geen dank.
Goedenavond, luisteraars. Ik heb voor u aan de lijn onze algemeen voorzitter, Remy Denker. Goedenavond, Remy.
Goedenavond, crew van PI4AA. Allereerst wens ik u en u allen een heel gezond 2010. En voor de DX'ers onder ons, goede DX. En voor de contesters, veel contesten met heel veel goede successen. Enkele punten die ik even onder aandacht wil brengen. Sinds kort mogen we actief zijn op de 500 kHz band. De bekende emotionele band uit het verleden. En de Veron VZA hebben inmiddels een aantal toestemmingen verleend voor een experimenteervergunning. En we zijn dan ook met z'n allen reuze benieuwd wat daaruit gaat komen. Zeker in het licht dat er over een aantal jaren misschien wel een permanente vergunning gaat worden afgegeven voor deze band. Dus we houden onze ogen en oren open op deze band. Een ander punt waar toch enige vooruitgang te boeken is, is het schrijven van het nieuwe Vademecum. Ik kan helaas nog geen datum van introductie noemen, maar er wordt door een werkgroep heel hard aan gewerkt om het Vademecum te herschrijven, zoals ik al eens een keer zei. En dat up-to-date te brengen tot de stand van zaken eind 2009, begin 2010. En ook ik ben zeer benieuwd hoe dat eruit zal gaan zien. Dan nog een aantal zaken over de website. Een groep binnen de PR-commissie is bezig om eens te kijken op wat voor manier de website veranderd kan gaan worden. Er wordt ook gedacht aan meer interactiviteit tussen leden en de website zelf. En daar is een kleine werkgroep mee bezig om daar eens wat studies na te verrichten hoe we dat vorm kunnen gaan geven. En u allen heeft natuurlijk Electron van januari gelezen met op de achterkant de grote mededeling van de firma Schaart dat zij gaan stoppen met de radio-amateuractiviteiten. Ja, zeer jammer, heel vervelend dat dit gaat gebeuren. We doen het al 40 jaar zaken met de firma Schaart. En dat zij dit besluit hebben moeten nemen is natuurlijk heel erg vervelend. Ik had er al van gehoord eind december en ik ben gewapend met wat geschenken voor de firma Schaart naar de firma zelf gegaan, heb André en Hans gesproken. In ieder geval bedankt voor de fijne samenwerking tussen hen en ons als zendamateurs en ons ook als Veron. En toch maar eventjes een hart onder de riem gestoken en toch een goed 2010 gewenst. Dat zijn zo'n aantal punten die mij naar boven komen bij dit interview. En ik denk dat ik de meest belangrijke zaken wel heb genoemd die zo staan te gebeuren in het jaar 2010. En ik weet zeker dat de crew van PI4AA mij weer weet te vinden als er weer wat zaken boven water komen die de aandacht verdienen. Ik wens u een goed 2010 zoals gezegd. En ik hoop dat we elkaar ook levende lijven nog een aantal keren mogen ontmoeten. En succes met het uitoefenen van onze prachtige, interessante hobby.
Nou, Ruby, ik hoop dat we nou allemaal aan de slag kunnen. Vertel eens, heb je ook nog wat details over wat we nou voor 500 kHz moeten gaan voorbereiden?
Nou, zelf niet. Je kunt een vergunning aanvragen bij Sjoerd, panelshi@veron.nl. En op de website staan wat gegevens die je aan hem moet aanleveren. En dan komt Sjoerd na goedkeuring terug met de mededeling dat je op 500 kHz mag gaan uitzenden. Maar voorwaarde is wel dat goed de gegevens worden gelezen die op de website staan. En dat vind ik toch wel belangrijk om dat te memoreren. Ja, en dan natuurlijk een rapportage later tegen het eind van het jaar van hoe de bevindingen waren, wat er allemaal gedaan is, met welke vermogens. en welke landen gewerkt zijn, onder welke condities, enzovoort, enzovoort. Maar die gegevens staan allemaal en die vragen staan allemaal op de website. Dus ja, we zijn met z'n allen benieuwd wat dat gaat opleveren. En zoals gezegd, 500 kilohertz, de oude noodfrequentie, is toch wel, laten we zeggen, voor veel mensen een emotionele frequentie.
Heel hartelijke dank en zeker tot de volgende keer.
Ja, jullie ook. Heel veel succes en tot de volgende keer.
Hey Jurg, van tijd tot tijd zien we hier bij het opnemen van PI4A leuke zelfbouwknutsels op tafel liggen. Ik zie dat jij vanavond iets op tafel hebt gelegd. Wat is dat?
Nou, dit is een zogenaamde MKARS 80. Dat is een doe-het-zelf 5 watt SSB transceiver voor de 80 meter band. De naam doet wat vreemd aan, maar die is vernoemd naar een radioamateurclub in Engeland. Namelijk de Milton Keynes Amateur Radio Society, afgekort MKARS dus. En het ontwerp zoals het hier op tafel staat, dat komt van Steve Drury, Golf 6 Alpha Lima Uniform. Maar hij is eigenlijk gebaseerd op de welbekende BitX.
Nou ja, goed. Als ik de plaatjes van de BitX op internet zie, dan zie ik altijd van die dode deadbug stijl gebouwde dingen. Dit is een heel mooi printje met een kastje eromheen zelfs. En knopjes, alles zit erbij zo te zien. Waarom heb je dit kitje gekozen?
Nou, ik was al een tijdje op zoek naar iets om zelf te bouwen. Maar ja, om eerlijk te zijn, ik ben geen CW-man. En veel van die doe-het-zelf kitjes, die zijn dus wel CW. Of ze zijn weer heel duur. En bovendien hebben ze vaak geen display om de frequentie af te lezen. Toen kwam ik op de website radiokits.co.uk en toen vond ik dus de MKARS 80 als doe-het-zelf pakket. En zoals gezegd is die dus SSB en hij is ook nog eens betaalbaar en hij heeft een display.
Ja, het heeft inderdaad een display. Er zit een kastje bij, een hele mooie print. Je hebt de onderdelen er ook al heel netjes op zitten, moet ik zeggen. Hoe gaat dat bouwen in zijn werk?
Nou, in het postpakket wat ik kreeg, daar vond ik in eerste instantie de behuizing. Die bestaat uit 2 delen, waarvan het plaatwerk gelukkig al is gebogen, dus dat hoef je zelf niet meer te doen. En in de behuizing zaten 6 zakjes met de onderdelen. En die zijn dan gesorteerd zoals beschreven is in de bouwbeschrijving. En natuurlijk de printplaat. Nou, wat mij meteen opviel is dat de printplaat echt van industriële kwaliteit is. Het is gewoon een stevig ding. Nette soldeerpads erop en ook belangrijke, heel mooi doorgemetalliseerde gaten. Op de website is een bouwbeschrijving te downloaden van toch wel 26 pagina's. En naast een hele uitgebreide textuele beschrijving is de bouwbeschrijving ook voorzien van foto's, full color, afvinklijstjes voor ieder component. En ook nog zaken als functionele blokdiagrammen, een elektrisch schema en een printlayout. En die bouwbeschrijving die loodst de bouwer echt component voor component door het bouwproces heen. Dus dat is helemaal niet moeilijk. Eerst natuurlijk de eenvoudige componenten, hè, zoals de weerstanden en de condensatoren. En daarna komen dan de zaken als de spoelen, de transformatoren en de transistoren. En de ontwerper die heeft duidelijk heel veel tijd gestoken in die bouwbeschrijving. Ik heb zelf niet één keer het gevoel gehad dat ik iets niet begreep. En met enige kennis van elektronica is het volgens mij helemaal geen enkel probleem om die transceiver te bouwen. Overigens, de bouwbeschrijving is tot op heden alleen beschikbaar in het Engels.
Ja, ja, maar goed, het ziet er ook allemaal nog wel redelijk recht toe recht aan uit. Er zitten nog 2 IC'tjes op die ik zo eventjes in één keer zie. Er zit geen SMD of zo bij, hè? Het is ook allemaal nog van redelijk formaat.
Ja hoor, het is allemaal through-hole, zoals dat dan mooi heet.
Ja, precies. Is er dan echt helemaal niks moeilijks aan het bouwen van dit kitje?
Nou, de spoelen en de transformatoren die moet je zelf wikkelen. En ja, daar zag ik eerlijk gezegd best wel tegenop.
Oh, ja?
Ik had dat nog nooit gedaan. En ik was eigenlijk bang dat het hopeloos zou mislukken. Blijft nou eenmaal precisiewerk. Nou, maar het goede nieuws is dat dat zelfs heel erg goed gelukt is. Wat zeker te danken is ook aan de goede bouwbeschrijving. Gelukkig is het bouwpakket voorzien van een ruime hoeveelheid van het gelakte draad dat je nodig hebt. Dus als er een keer wat mislukt, dan zit je niet meteen in de problemen.
Ja, en dan is dat de bouw en dat is natuurlijk al de helft van de lol om het zelf te bouwen en aan de praat te krijgen.
Ja, absoluut.
Wat hier op tafel ligt, lijkt bijna klaar te zijn, maar nog net niet helemaal. Heb je al wat resultaten ermee bereikt?
Ja, deels. Zoals je inderdaad terecht opmerkt, is die nog niet helemaal af. Het bouwen is wel zo goed als klaar. Maar nu moet hij nog afgeregeld worden, hè? Dus dan heb ik het over zaken als de BFO, de VFO en de balans van de mengtrap. Maar daarvoor is het nodig om vermogen te maken met het apparaat. En ik heb op dit moment nog geen microfoon die ik erop aan kan sluiten. Dus dat heb ik gewoon nog niet kunnen doen. Wat ik wel heb kunnen doen is luisteren. En ondanks dat de afregeling
nog verre van juist is, is het ontvangen van signalen op 80 met het apparaat geen enkel probleem. Als je voor het eerst af gaat stemmen, dan is dat wel even wennen, want het gebeurt namelijk met een variabele condensator voor de grove afstemming en met een potmeter voor de fijne afstemming. Maar die hebben allebei maar één slag en vooral met die condensator is het dan een kwestie van voorzichtig draaien, want ja, je zit zo 25 kHz verder. Nou, als je er dan naar gaat luisteren, dan valt het eigenlijk op dat die geluidskwaliteit echt goed is. En ook dat de huff en puff oscillatorstabilisatie die ingebouwd is, zijn werk gewoon goed doet. Natuurlijk is die niet zo stabiel als een commerciële transceiver van pak een beetje €1000. Maar hij is zeker genoeg, goed genoeg om er leuke verbindingen mee te kunnen maken. En tot slot bevat de MCAST 80 geen AGC.
Oeh.
Ja, dus je moet de gain moet je zelf bijdraaien. Op zich maakt dat niet zo heel gek uit. Dat is in het begin wel even schrikken als je van een DX-station naar een lokaal station toedraait, kan ik je vertellen.
Ja, zeker als je dat op een koptelefoon doet, kan dat heel hard aankomen.
Ja,
precies. Hoe staat dit in de markt qua prijs?
Nou, mijn pakketje, dus dan heb ik het over de behuizing met de printplaten, onderdelen, inclusief het display, de knoppen en dergelijke. Met verzending is die voor nog geen €75 hier in Nederland.
Mensen die geïnteresseerd zijn geraakt, wat zou je die willen aanraden?
Nou, kijk eens even op de website van de MCAST80. Dat is dus www.radio-kids.charlieoscar.uniformkilo.
Dat zijn nog geen kinderen, hè?
Nee, dat zijn kids met een T van Tango. Ik zou zeggen, download de bouwbeschrijving eens, want die is daar compleet te downloaden. En dat geeft gewoon een heel goed beeld van wat er allemaal bij komt kijken.
En het leveren, dat ging een beetje soepel?
Ja hoor, het bestellen is dus mogelijk op diezelfde website. En een aantal dagen later kreeg ik van Steve een bericht dat het verstuurd was. En weer een aantal dagen later was het pakketje al bij mij thuis. Dus.
Kijk eens aan, hartstikke goed. Hey Jorg, succes met het verder afbouwen en leuk je op deze manier eens gesproken te hebben.
Dankjewel.
HF Digital Handbook door Steve Ford, Whisky Bravo 8, India Mike Yankee. In het verleden kon de radioamateur slechts kiezen uit spraak of cw als communicatiemiddel. Dat is nu uitgebreid met een breed scala van mogelijkheden met digitale technieken, waarvan dit boek een overzicht geeft. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen uit de legerdump teletype-machines beschikbaar. Deze waren een eerste aanzet tot de radio-teletype, RTTY-techniek, gebaseerd op de bestaande telexcodes. Dit was toen de enige HF-digitale mode die voor de amateurs beschikbaar was. Na de introductie van de personal computer werd al snel in 1983 een nieuwe mode gelanceerd, AMTOR, gevolgd door het succesvolle Packet Radio. Uitbreiding van de rekencapaciteit van de PC en de introductie van de geluidskaart opende de weg voor een groot aantal nieuwe digitale technieken met als eerste PSK 31 in 1999. In dit boek wordt allereerst de opbouw van een digitaal station beschreven. Behalve een SSB-transceiver is een PC met een geluidskaart nodig en dienen de ingang en de uitgang van de geluidskaart met de lijnuitgang en lijningang van de transceiver te worden verbonden. De werking van de geluidskaart als digitale modem wordt beschreven. De voor de verschillende modes vereiste software kan over het algemeen van het internet worden binnengehaald. Vervolgens komt het oude, getrouwe RTTY aan bod, maar nu in een versie via de PC. Instelling en gebruik zijn eenvoudig. Er zijn ook RTTY-contesten waaraan ook aandacht wordt besteed. Een verbetering van RTTY is de MFSK-techniek die in een later hoofdstuk wordt beschreven. PSK 31 is ontwikkeld door Peter Martinez, Golf 3, Papa Lima X-ray. Hij wilde een mode ontwerpen die het gebruiksgemak had van RTTY, maar beter zou zijn bij zwakke signalen door gebruik te maken van een kleinere bandbreedte en een speciale code. Uitgebreid worden de achtergrond en de uitvoering van PSK 31 beschreven. Ook e-mail via HF, PSK-mail, wordt behandeld. In de pre-internettijd werden ook voor HF programma's ontwikkeld om met onbemande stations berichten uit te wisselen. De Pactor-programma's. Hiervoor is een modem nodig dat alleen bij de Pactor-leverancier te koop is. Hoe nu nog van Pactor gebruik kan worden gemaakt in combinatie met Winlink 2000 is onderwerp van de volgende twee hoofdstukken. Vooral voor verbindingen naar amateurs op zee is deze mode nog in gebruik. Ook alle latere versies van digitale communicatie worden beschreven en in een appendix wordt nog een compleet overzicht gegeven. Het boek is een goede gids om de in gebruik zijnde digitale communicatiemethode te begrijpen. Zowel de beginner als de gevorderde zendamateur zal er iets van zijn gading in vinden, zodat men bij kan blijven in de zich snel ontwikkelende digitale techniek. Het boek is een uitgave van de EARL en kost ongeveer 18 euro.
Aan de telefoon heb ik Ronald, papa Alpha 3, Echo Whisky. Papa, goedenavond Ronald.
Goedenavond.
Ik begrijp dat jij de man bent achter het contestation Papa India 4, Charlie, Oscar, Mike. Klopt dat?
Dat klopt. Ik ben de voorzitter van de contestgroep.
Kijk eens aan. En waar houdt die contestgroep zich mee bezig?
Zoals de naam eigenlijk al zegt, de contestgroep houdt zich bezig met contesten. En dat is de contest op HF-gebied. En dat is van 10 meter tot en met 160 meter. En incidenteel ook af en toe 2 meter.
Oké, en hoe groot is die contestgroep dan?
De contestgroep bestaat op dit moment uit ongeveer zo'n 13 leden. Waarvan de helft heel erg actief, oftewel ook wel fanatiek zijn, zeker op het gebied van contesten.
Oké, en waar kan die groep gebruik van maken? Wat voor faciliteiten heeft de contestgroep?
Nou, de contestgroep die heeft een grote voordeel. We hebben een permanent station staan. Het station staat dan in Barendrecht aan de Oude Maas. En een korte omschrijving van wat we daar hebben staan. Voor 10 meter hebben we een 4 element, een 7 element en een vertical staan. 15 meter hebben we een 6 element antenne staan. Voor 20 meter een 5 element. Voor 40 meter op dit moment een foursquare en een dipool. 80 meter een vertical, een delta loop en nog een dipool. En 160 meter een vertical en een dipool. En voor de ontvangstantennes hebben we beverage antennes hebben we daar staan, 4 stuks en een K9 AE loop. Dus ja, dat is een beetje het antennepark wat continu beschikbaar is voor alle leden.
Daar zou de gemiddelde zendamateur thuis natuurlijk van dromen, maar het is natuurlijk fantastisch als je daar op zo'n conteststation gebruik van kunt maken. Kan iedereen daar zomaar zich bij aansluiten, Ronald?
Ja, zeker. Het is we zijn een onafhankelijke vereniging zijn we. En het is iedereen die eigenlijk gewoon interesse heeft om lid te worden, die zegt van hey, ik wil graag contesten, dit lijkt me heel erg leuk, die is uiteraard altijd welkom. Wat we meestal doen is de eerste keer laten we gewoon de operator een keertje ruiken eraan. Kan hij gewoon meedoen en mocht hij zeggen van hey, het bevalt me heel erg goed, ik wil graag doorgaan, moet uiteraard ook de andere leden ermee instemmen. Maar we hebben eigenlijk nog nooit gehad dat iemand afgewezen is. Maar dan is hij op dat moment is hij welkom bij de groep. En de mogelijkheden die hij op dat moment heeft is om uiteraard ook gewoon deel te nemen in de contesten. Het liefst in groepsverband. Mocht een keer de groep zelf niet de mogelijkheid hebben om voltallig mee te gaan doen in de contest, dan kan een individuele operator ook altijd gewoon onder zijn eigen call gebruik maken van het station. En wat we de laatste jaren ook heel vaak doen is, als er ergens een keer een speciale expeditie is, waar de mensen thuis vandaan toch best wel een probleem zouden hebben om het bepaalde DX-station te kunnen werken, dan gaan we naar de locatie toe en dan zijn we daar vandaan actief. En dan is het toch 9 van de 10 keer dat het dan wel gaat lukken met zo'n antennepark.
Nou komt natuurlijk een grote Nederlandse contest, de PSCC, die komt eraan. Hoe zijn jullie daarmee bezig?
De contest die nu aankomt, wat we eigenlijk gewoon met elke contest hebben, we hebben een draaiboek hebben. Het draaiboek, daar hebben we gewoon meerdere dingen in staan van wat er allemaal moet gebeuren voor die contest. Bijvoorbeeld gaan kijken nu voor de PSCC, wat hebben we daarin staan? Onder andere de planning, welke operators zijn wanneer aanwezig. Wat zijn de voorkeuren van de operators? Je hebt natuurlijk CW-operators, SSB-operators. En wat zijn ook de voorkeuren qua banden? Nou, daar houden we gewoon zoveel mogelijk rekening houden daarmee. Dus dan gaan we een leuke planning gaan we dan maken. Dus eigenlijk elke operator weet van tevoren op welke band dat die ook actief is. Wat hebben we dan nog meer in staan? We hebben de overzicht in staan van al het apparatuur wat aanwezig is. In ieder geval wat apparatuur wat ingezet wordt door de leden zelf. Want zelf op de locatie zelf staat eigenlijk helemaal niets. Iedereen brengt gewoon de spullen mee. Dus daar wordt ook een overzicht van gemaakt. Dus op welke band welke set komt te staan. En een andere wat in het draaiboek onder andere staat is van de werkzaamheden die allemaal verricht moeten worden voor de contest. Meestal een paar dagen voor de contest wordt er gezegd van oké, dit zijn de werkzaamheden. Wie pakt welke taak op om uit te voeren? En dan weten we gewoon of de vrijdag of de zaterdag voor de contest van iedereen gewoon van hey, ik moet dat doen en dat doen. Dus dan iedereen is gewoon op dat moment gewoon heel erg bezig.
Met zo'n draaiboek, dan moeten we jullie natuurlijk als conteststation zeker gaan horen in de PSCC. Als ik het goed heb, 13 en 14 februari, hè?
Dat klopt, ja. Tweede volle weekend van de maand februari.
Ja, inderdaad. Dat is dan de 13e en de 14e. En dat begint dan zaterdag om 12 uur 's middags, als ik het goed heb, hè, tot zondags 12 uur 's middags.
Dat klopt helemaal, ja. Het is een 24 uur contest. Het is dus niet zo echt lang als de andere grote contesten die vaak 48 uur duren. En 24 uur, dan kan iedereen zich helemaal uitleven. En als het zou moeten, zou het ook wel een keertje zo kunnen zijn dat je gewoon in die 24 uur eigenlijk geen oog dicht doet.
Nee, precies. Zeg gewoon dat als er nu onder de luisteraars mensen zijn die zeggen van goh, dat lijkt me eens een keer leuk om in contact te komen met PE4.com. Wat moeten ze dan doen?
Nou, ze mogen mij bellen. Dat is verder geen enkel probleem. Zo gelijk in mijn telefoonnummer eventjes bij deze doorgeven. Dat is 0806-14948. Mogen eventueel ook een e-mail mogen ze sturen. PA3EWP@zonnet.nl. En anders kunnen ze altijd wel in een of andere callboek kunnen ze mijn call terugvinden met e-mailadres en zo. Ik ben overal staan bekend wel in alle bladen en dergelijke. En uiteraard kunnen ze ook eventueel via de website kunnen ze contact met ons opnemen. Dat is met www.pi4com.nl.
Juist, papa alpha 3 echo whisky papa@zonnet.nl. Dankjewel Ronald voor dit interview.
Oké, graag gedaan. Veel succes verder.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: op welke website is de score van de Veron afdelingscompetitie te melden? Dat kan via http://www.afdelingscompetitie.nl of direct op http://www.veron-afdelingscompetitie.nl. Het goede antwoord kwam onder andere van Papa Delta 5 Romeo Oscar Bravo. Van harte gefeliciteerd, een leuke prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
De PI4AA prijsvraag.
Welke digitale mode horen we hier en hoe luidt de boodschap? Stuur uw antwoord voor 30 januari aanstaande naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook. Prijsvraag apenstaartje PI4AA.nl.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van PI4AA. Meld u zich zometeen ook even in op 80 meter of 40 meter... Deze uitzending zal worden herhaald op donderdag 28 januari en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 11 februari. Meer informatie over PI4AA vindt u op onze website www.pi4aa.nl. Op deze website kunt u ook alle voorgaande uitzendingen beluisteren. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA. Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven. PI4AA Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook redactie@pi4aa.nl. En opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 14 januari 2010.